Goedenavond, gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Wattel uit Hoofddorp voorgaat. Bij de uitgang is er één collecte. Deze is bestemd voor zowel diaconie als kerk. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 276, Zomaar een dak boven wat hoofden. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Vrede voor u allemaal. Onze hulp is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Ik heb vanavond een bijzondere gast meegenomen. En dat is zij. U vindt er ook op de liturgie, als u het van dichtbij wil bekijken. Is een beetje kleiner, maar dit is dus de echte. En ze heeft een spannende naam. Ze heet namelijk Xje. Xje. En ja, er staat liturgie inleiding, en het is ook wel een inleiding, maar eigenlijk is dit al het begin van de preek. Want wat we nu gaan doen, is even naar Xje kijken, dat is eigenlijk waar het vanavond om gaat. Namelijk, willen wij het gezicht van de ander echt zien? En ook omgekeerd, dat we ons realiseren van, wat ziet nou een ander als hij naar mij kijkt? Nou, we beginnen maar met Xje. U ziet er hier en u ziet er ook op heel klein op de liturgie. En mijn vraag eigenlijk aan u is van, als u nou naar haar kijkt, wat ziet u eigenlijk? Wat is er met haar aan de hand? Of wat gebeurt er op dit in deze tekening? Kunt u iets verzinnen?
Ze loopt,
ja. Ja, Dat is best een belangrijke observatie, dat ze inderdaad loopt. Ik weet niet of u dat kunt zien aan die voetjes onderin. Hè. Ze, aan de ene kant lijkt het of ze stilstaat, want ze keert haar gezicht zo naar ons toe. Tegelijkertijd, die voetjes staan in de loophouding, dus ze gaat wel door. Er zit iets in iets. Je zou kunnen zeggen, er zit ook iets, ja, onverschrokkens in. Zo iemand die durft, zeg maar. Wat ziet u nog meer? Wat heeft u meer voor indruk als u naar haar kijkt? Wat zegt u? Een apart, een hoedje of ja, ik weet niet wat het precies is. Hè. Het is heel bijzonder, ja. En nog meer, wat voor stemming, wat voor sfeer zou ze zijn? Beetje boos misschien, ja, zou kunnen, ja. Onderzoekend, ja. Verbaasd, ja. Als een mooie zei, een jongetje met wie ik ernaar keek, die zei van, het is net of iemand een naam roept en dan kijkt ze zo even om. Toen dacht ik, ja, dat is een hele mooie omschrijving. Net of iemand een naam noemt en dan kijkt ze. Dus daar zit dan iets, ook iets in van verwachting, van oh, jij roept mij, wat is er? Wat heb je? Nou, inderdaad, er zit ook wel iets in van, ze kijkt inderdaad ook wel een beetje onverschrokken. Toen ik dat vanmorgen in een dienst deed, iemand zei, ze kijkt een beetje brutaal. Nou ja, dat zou je er ook in kunnen zien. Wat zeg je? Je kan er heel veel van maken, ja. Dat is het mooie van kunst natuurlijk. Dit is een klein kunstwerk. Ja, dit is niet het origineel helaas, maar het is wel een plaat van een klein kunstwerk. En u kunt misschien ook wel zien, ik weet niet of u een beetje beeldende fantasie hebt, waarom ze X'je heet. Ziet u dat? Ziet u de X erin? Het begint zo hier met dit slingertje, dan gaat ze zo. Dat is de ene poot van de X. En de andere poot begint hier en die gaat zo. De naam X'je is dus gegeven door de tekenaar Paul Klee. Dus het is niet, dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat is, hij noemt haar zo. En het is dus inderdaad, je kunt er heel veel van maken. Maar het is natuurlijk dan de vraag, als je zo iemand ziet, stel dat je er nou tegenkwam, dan zou je kunnen zeggen, nou, Hoe zou ik nou op zo iemand moeten reageren? He, dat is dan de spannende vraag natuurlijk. Van, ja. Misschien, ik kan me ook nog wel voorstellen, ook omdat het zo direct is dat ze naar je kijkt, dat je er een beetje een gevoel van overvallen zijn of zo. Wat moet ik ermee? Nou ja, in ieder geval, straks in de preek zal ik meer uitleggen over waarom ik dat heb meegenomen. Maar het gaat er ook wel om dat we dus dit gezicht wat we zien, die ogen, dat die ons uitdagen om te denken van wat is er met haar aan de hand. En tegelijkertijd dat het ook aan ons vraagt van hoe ga ik nu reageren? Hoe ga ik, ja, wat ga ik zeggen? En je bent, dat is ook wel een mooie waarneming die iemand had. Die zei van, eigenlijk, zij heeft iets kwetsbaars, doordat ze zo contact met ons zoekt, terwijl ze niet weet wie wij zijn. Maar hoe wij reageren, maakt ons ook weer kwetsbaar. Dus er ontstaat iets van een soort, ja, gevoeligheid tussen degene die kijkt en degene die naar ons kijkt en naar wie wij terugkijken. Van ja, hoe doe je dat nou? En toen dacht ik, ja, eigenlijk, wij moeten ons dus, als je wat van de wil snappen, moet je er dus een beetje in verdiepen. Dan moet je goed kijken. Om te beginnen, als je iemands gezicht ziet, wat zie ik dan eigenlijk precies? En toen dacht ik, ja, is dat nou iets wat eigenlijk in onze tijd, in onze maatschappij nog past? Want wat mij zo opvalt in 2025, zeg maar, is dat iedereen meteen zijn oordeel klaar heeft. En nou ja, dat is eigenlijk een beetje het klimaat waarin wij leven. En je kunt eigenlijk zeggen, de leiders van ons, mensen in de politiek, de ministers, de regering, de Tweede Kamer, Trump en ga zo maar door. Meteen is er bij mensen hun oordeel. Ze kijken eigenlijk niet eens, maar ze weten al bij voorbaat ja, wat er met die mensen mis is of niet deugt. En toen moest ik denken aan Levina, misschien heb je wel eens van gehoord. Dat is een Frans-Joodse filosoof die beroemd is geworden met de uitspraak: ik ben pas vrij in het gelaat van de ander. Als ik de ander echt aankijk, word ik pas zelf echt iemand. En omgekeerd, zegt hij, het ontwijken van de blik van de medemens is het begin van alle geweld. Dat vond ik wel een zinnetje om lang over na te denken. En hij schrijft er nog iets bij, en dat was in 1969. En helaas past het volgens mij net zo goed in onze tijd, zeg maar met de manier waarop Poetin, Netanyahu en Trump naar mensen kijken, of beter gezegd, niet kijken. Je moet maar op Trump letten, die kijkt nooit naar mensen. En Poetin en Netanyahu, kijken ze echt naar de mensen met wie ze in conflict zijn? Of hebben ze alles al klaar? Nou, Levina zegt, gewelddadigheid en tirannie worden gekenmerkt door het feit dat ze datgene wat ze behandelen niet in de ogen zien. Of om het nauwkeuriger te zeggen, door het feit dat ze er helemaal geen gezicht aan ontdekken. Nou, dat vind ik wel een spreuk om over na te denken ook weer. Die komt dus straks ook wel weer terug in het verhaal. Nog even een ander verhaal over dit schilderij, over ontdekken. Er hoort een bijzonder verhaal bij, want deze, het origineel, hangt in Luzern in Zwitserland. In de Sammlung Rosengart, dat is een museum. Prachtig klein museum in Luzern. We kennen Luzern vooral van de finales van het damesvoetbal, geloof ik. Maar het is ook nog een mooi museum. Het is een privéverzameling van de familie Rosengart. Sammlung Rosengart. En Xje was het eerste werk dat de dochter uit dat gezin, dochter Angela, zelf kocht. Ze is geboren in 1932 en toen ze het kocht was ze 16. Dus dat was in 1948. En 1948. En ze was, zegt ze in een boekje hierover, ze was er helemaal verliefd op. Dat schuchtere en verwonderd de wereld inkijkende kleine meisje had mijn portret kunnen zijn, zegt ze. Dus ze wilde dat eigenlijk heel graag hebben. Voor hun museum, voor hun collectie. Maar ja, de prijs die de kunsthandelaar ervoor vroeg, 230 franken, was veel te hoog voor haar. Maar goed, de vader zei, nou ja, je moet dus met die eigenaar gaan, met die handelaar gaan praten. En die handelaar zei, vertel eens, hoeveel verdien jij in een maand? Nou, zei Angela, 50 franken. Dat was het maandsalaris van een beginnende stagiaire, dat was het toen, in het museum. Nou, zei die man, zou jij bereid zijn om een hele maand voor dit schilderij te gaan werken? Ja, natuurlijk, zei ze. Nou, zei hij, dan is het akkoord. Voor één maand salaris, 50 franken, is het van jou. En zo, zegt ze later in haar memoires, dat was het begin van mijn verzameling en zo werd ik ook een onverzadigbare verzamelaar. Nou, dat is dan Xje. En ze daagt ons dus uit om te kijken, maar vooral ook om na te denken over hoe kijken wij nou naar elkaar. En daarover gaan we vanavond een Bijbelverhaal horen over Jacob en Esau, een collage daarvan. Maar we zingen nu eerst als gebed om de Heilige Geest, om Gods Geest, lied 691. De Geest van God waait als een wind. Een collage over Jacob en Esau uit Genesis 25, 27, 32 en 33. En daarna zingen we lied 790, Hoog als de hemel, de liefde. Het lied van de liefde. Het is een lied wat u niet kent. Maar het is, als je het eenmaal hoort, dus als u, ik zou zeggen, luistert u even naar onze organist, dan... mijn ervaring is, je zingt het zo mee. Ik hoop u ook. Jacob en Esau. Een tweeling. Esau, de oudste, de erfgenaam. Jacob, de jongste. Daardoor altijd nummer twee, voelt hij. Esau altijd buiten, vergeten tijd, trekt op zijn vader. Jacob, een moederskind, een keukenprins, leest boeken. Esau, ongecompliceerd. Jacob, berekenend. De clash. Jacob steelt met een truc de erfenis, de zegen. Woede, frustratie, ze praten niet meer met elkaar, ontwijken elkaars blik, ieder in zijn eigen cirkel. Komt het nog goed? Jaren later, Jacob in nood, hij is zelf bedrogen. Hij wil terug naar huis. Maar Esau is daar nog. Jacob gaat. Doodsbang. Weet niet hoe. Esau ziet Jacobs gezicht. Doet niks. Omarmt enkel. Blij dat je er bent. We zijn toch broers? ja, het lijkt in de tijd waarin we nu leven bijna niet meer mogelijk over mensen te praten. Voordat we het mens zijn van de ander, voordat we daaraan toekomen, hebben we hem of haar al in een hokje ingedeeld. Oh, asielzoeker, Palestina-betoger, linkse dwarsligger, Timmermans. Dat waait, voor mijn gevoel, als een harde storm door onze wereld, door onze samenleving. Geen zin en geen tijd meer om ons in die ander te verdiepen. Ja, want als je je echt verdiept in een mens die je ontmoet, dan kan die ander wel eens heel anders zijn dan we denken. En dat kost moeite, dat kost tijd, kost ook geld. Dat kan misschien maken dat we ons standpunt moeten veranderen. Nee, die ander is een profiteur, is een gelukszoeker. Die ander wil niet werken. Jullie moeten beter kijken naar wat mensen wel en niet kunnen, zei de hoogste rechter pas geleden tegen het UWV in een zaak die een paar ME-CVS-patiënten hadden aangespannen. Ook long-covid-patiënten kunnen daarover meepraten. Je wordt in een hoekje geduwd, je moet niet zeuren. Nou is het één om dat te constateren, maar er zit toch iets lastigs aan, vind ik. Want het is iets wat zo makkelijk jou meezuigt. Ik merkte bijvoorbeeld bij mezelf dat ik moet uitkijken dat ik niet al zo bij voorbaat een beeld of een oordeel heb over, zeg maar, PVV-stemmers. Over al die mensen die dan hun mond vol hebben hoe gevaarlijk voor Nederland GroenLinks, Partij van de Arbeid en Frans Timmermans zijn. Het allergrootste gevaar wat Nederland kan, het allerergste wat Nederland kan overkomen, dat die de verkiezingen winnen. Of dat ik me niet echt kan voorstellen hoe mensen maatregelen tegen de staat Israël willen tegenhouden als je ziet die gedode kinderen en het verdriet van hun ouders in Gaza. En onrust ziet op de Westbank. Maar ja, dan heb ik dus ook al gauw mijn oordeel klaar. En dan vraag ik me af, hoor ik nog echt wat die ander eigenlijk beweegt? Wat zit er in zijn uitspraak, haar uitspraak? Heb ik die ander ook in de ogen gekeken? Of moet je dat niet meer willen en moet je zeggen, ja, we hebben allemaal een bubbel. We leven allemaal in we delen nou eenmaal altijd alles op in stereotypen. We hebben allemaal onze eigen bubbel en laat dat nou maar. Vorige week zondagavond zag ik een interessante quote van Eus. Die was in Zomergast. U hebt misschien wel gehoord na alle rellen die daarna kwamen. Hij was bij de eerste uitzending van Zomergast op tv. En op een gegeven moment vertelde hij, en toen ging ik helemaal rechtop zitten op de bank. Hij vertelde dat hij groepen doodeng vindt, zei hij, om hun kuddegedrag. Want hij zei, in een groep gaan altijd regels gelden en die gelden dan voor iedereen. Daar moet je je aan houden. Nee, zegt hij, ik hou niet van groepen. Ik had op school één vriend en met voetbal had ik één vriend en die heb ik allemaal nog. En dat vind ik genoeg. En dan eindigt hij zijn verhaal daarover met: vertrouw liever op wie je bent en waar jij voor staat. Je eigen persoonlijkheid. Doe niet mee met dat spel van stereotypen en mensen in hokjes indelen. Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik een kalenderblaadje van een maand geleden tegen, met een quote van Kay Pollack. Dat is de regisseur uit Zweden van die beroemde film As It Is in Heaven. En daarop zegt hij dat hij ervan overtuigd is: alle mensen hebben twee universele basisbehoeften: bemind worden en liefde geven. Maar merk je, sommige mensen verstoppen die liefde onder woede, arrogantie, jaloezie. Ja, hij zegt, in alles wat je doet, heb je steeds de keus tussen twee dingen. Angst of liefde. En hij zegt, die woede, die arrogantie of die jaloezie van mensen, zijn allemaal vormen van angst. Ze zitten als het ware als deksels op de liefde. Die mensen kunnen gewoon niet geloven in liefde. En daarom keren ze dat om in het tegendeel. Maar, zegt hij dan, in wezen is angst een schreeuw om aandacht en liefde. Dus laat je eigen kijk op menselijkheid daardoor niet verduisteren, drukt Pollock ons op het hart. Geef die norse vrouw bij de kassa of die peuter met zijn uitbarstende driftbui een milde blik. Want ze zijn op zoek naar dat stukje liefde waar ze een deksel op gedaan hebben, dicht. Ja, het is interessant om zo naar anderen te kijken, maar ook naar jezelf. In dat verband moesten we ook denken aan, in een voorgesprek, aan dat prachtige liedje van de grootste filosoof van Nederland, Daniel Lohuis, van de band Skik. U weet wel van dat liedje Op een fietsen. En in 2011 zingt hij in Onvervals Drents een liedje met het advies: je moet aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. Want zij hebben aardigheid het hardste nodig, harder dan wij. In dat liedje zingt hij: licht, leven en liefde, zonder dat is de wereld maar een rotsblok. Kaal, koud. Vaak valt het niet mee, maar toch blijf ik proberen wat ik ooit heb geleerd. Aardig doen tegen mensen die niet aardig doen, want zij hebben het hardste nodig, harder dan wij. En dan zingt hij, u moet het maar eens opzoeken op Spotify of YouTube, dan zegt hij, het werkt als je zo leeft. Het komt bij je terug. Oogsten kun je pas doen als je eerst wat zaait. En vergeet ook niet, zingt hij, al die onaardige mensen, ze zijn zo geworden zonder het te willen. Noem mij maar een dromer, noem mij maar naïef. Maar als de hele wereld meedoet, wordt iedereen lief. Ja, dat klinkt misschien een beetje simpel. Maar als je daarover nadenkt, is er geen spel tussen te krijgen. En met het plaatje van X'je vind ik het ook heel concreet worden. Kijken. Contact zoeken. En dan kan er wat gebeuren tussen jou en die ander. Hou op met mensen in groepen in te delen. Met te zeggen, ze zeggen, men doet dat. Of wat nog erger is, in de leidende vorm praten. Er wordt tegenwoordig vaak gezegd, zeg je dan tegen iemand waar je veel kritiek op hebt. Maar eigenlijk doodt dat elk gesprek als je zo gaat praten in de leidende vorm, met het werkwoord worden. Want ja, dan maak je het de ander wel heel makkelijk. Die hoeft helemaal niet na te denken. Die zegt, ja, maar ik niet hoor. Ik doe het niet. Nou, einde gesprek. En je schiet geen centimeter op. Durf elkaar gewoon aan te spreken. Nou, dat gevoel dat het zo muurvast zit en dat er niet naar je gekeken wordt, heeft Paul Klee, de maker van deze tekening, waarschijnlijk willen laten zien met X'je. Hij heeft 3 keer een tekening gemaakt. Hij maakte heel veel tekeningen, ook schilderijen, maar ook heel veel tekeningen. En hij heeft 3 keer een tekening gemaakt met een X. Maar dan is die X iets duidelijker te zichtbaar dan hier. Dan is het echt een X. Op de eerste tekening, dat was in 1933, toen maakte hij een tekening doorgestreept op de lijst. En hij tekende hij een achterhoofd, je zag de wangen en de slapen, en daar stond een grote X overheen. En 2 jaar later, in 1935, tekende hij de getekende. En ook weer een gezicht met heel veel kruisende lijnen daarop, alsof er een hele verzameling x'en overheen staat. Zo voelde hij zich ge-x'd in het Duits, doorgestreept. En het is wel te begrijpen, want Paul Klee was een succesvolle kunstenaar in Duitsland van het begin van de vorige eeuw. Maar vanaf 1933, toen hij de eerste tekening maakte, gold hij voor de nazi's als entartet. Zijn kunst was ontaard, entartet. Hij weerspiegelde niet de echte, zuivere Duitse cultuur. Klee had Joodse roots. Doorgestreept, weggekruist, ge-x'd. En in 1938 maakte hij dan deze tekening, de derde. En die maakte hij toen hij weer was teruggegaan naar Zwitserland, het land waar hij vandaan kwam. Toen hij merkte dat hij ook daar niet meer welkom was. Hij kreeg geen verblijfsvergunning, hij werd niet meer gezien. Dus deze tekening, in die periode ontstaan, zou dus kunnen een diepzinnige omschrijving kunnen zijn van zijn eigen gevoel van uitzichtloosheid. Dat zou je dus hierin kunnen zien als je het legt op de geschiedenis die hij meemaakte. En wat mij nou zo treft is dat ik denk, wat Klee overkwam, dat is eigenlijk ook een waarschuwing voor ons in Nederland, nu. Want voordat je er erg in hebt, gaan we het allemaal heel normaal vinden om mensen door te kruisen. Al die makkelijke oordelen. Oh, vluchtelingen pikken onze huizen in. Moslims vernietigen onze joods-christelijke cultuur. De moskee-oproepen komen in de plaats van de kerkklokken. Elke Ghassan is een terrorist. En dat is de reden dat ik dacht, ik ga over deze tekening een preek houden en mensen uitnodigen, sta daar eens bij stil, wat we eigenlijk aan het doen zijn met elkaar. Hoeveel x's maken wij als samenleving en hoe kunnen we dat doorbreken? Elie Wiesel, die naam zegt u waarschijnlijk ook al wat, dat is een overlever van concentratiekampen in de Holocaust, een Joodse man. Hij heeft ook de Nobelprijs gewonnen voor de vrede. En hij zegt, wij moeten geen enkel persoon zien als een abstractie. Elk mens, elk individu draagt een uniek verhaal met zich mee. Vol vreugde en vol verdriet, vol vragen en vol ontdekkingen, vol pijn en vol overwinning. Dat, bedoelt Wiesel, raken we kwijt als we anderen alleen maar reduceren tot stereotypen en ze in een hokje stoppen. En vandaar ook het verhaal van Jacob en Esau. Esau, de bedrogene, is toch niet zo geworden dat hij elk mens als een bedrieger gaat zien. Dat zou voor de hand liggen. Maar Jacob zit nog steeds wel vast in die schema's. Ja, hij is ook weggelopen toen het erop aankwam. Hij wilde niet die confrontatie met zijn broer aangaan. Dat dorst hij niet. Hij wilde niet naar zijn gezicht kijken. Het gezicht van Esau. Ja, natuurlijk was Esau eerst laaiend van woede. Maar daarna heeft hij toen het verdriet van Esau gezien. De pijn. En nu is Jacob, hoorden we net aan het eind van de collage, wordt Jacob zelf bedrogen. De bedrieger wordt nu zelf bedrogen. U kent het verhaal. Jacob wordt bedrogen door zijn schoonvader. En hoe reageert hij? Wraak nemen. Terugpakken die man. Dus zijn mensbeeld denkt alleen maar in bedriegers. En die moet je terugpakken. Maar Esau is een andere, heeft een andere kijk op mensen. Kijkt misschien meer naar mensen. En dat vind ik ook het hoopvolle van het verhaal van Jacob en Esau, waarom ik het ook heb gelezen met u vanavond. Want je ziet dus dat er in een vastgelopen situatie iets kan veranderen als je zelf begint. En toen moest ik ook denken daaraan, toen wij begin juli, u hebt misschien wel gelezen of gehoord, toen was er in Utrecht bij het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk, het dienstencentrum, was er een rode lijn bijeenkomst met een paar honderd gemeenteleden en predikanten van de Protestantse Kerk. En wij vroegen daar, kerkleiding, spreek je nou eens uit. Laat merken dat je solidair bent met de Palestijnen. Ze voelen zich zo in de steek gelaten. En we dachten speciaal daarbij ook aan de Tent of Nations in Bethlehem. U hebt daar waarschijnlijk wel eens van gehoord. Project wat ook door Kerk in Actie wel gesteund is en door onze kerken vaak gepromoot wordt. Een Palestijnse boer die een met zijn familie een soort vredesboerderij in de buurt van Bethlehem is begonnen. En hij is ook lid van de Lutherse kerk in Bethlehem. En de dominee van die Lutherse kerk, die kent u waarschijnlijk ook wel, dominee Münter Isaac. Want die is wereldberoemd geworden met kerst 2023. Toen hij die kersttaal over de hele wereld rondstuurde van een klein babytje, een klein poppetje tussen puinhopen. De kersttaal van kerst 2023. En vorige week ontmoette ik Münter Isaac op een bijeenkomst in Helfort. En daar vroeg hij weer aan ons, waarom zwijgen jullie terwijl al Gods wetten met voeten worden getreden door wie jullie Gods volk noemen? Maar de PKN blijft zich niet uitspreken. Maar aan het eind van die bijeenkomst daar bij het kantoor, had de vorm van een soort liturgie. Met ook aan het eind het breken en delen van brood en wijn. Dan stond er naast die demonstratie van ons, stonden 6 andere betogers, gehuld in Israëlische vlaggen, ook leden van de Protestantse kerk. Zij vroegen de Protestantse kerk Israël te blijven steunen en zich niet te laten intimideren door ons. Dan hadden de organisatoren van de grote demonstratie, die hadden besloten om bij het delen van brood en wijn ook naar deze 6 mensen te gaan. Om een teken te geven van, wij voelen ons, we hebben wel verschil van mening, maar toch is er iets wat ons verbindt. Er is iets wat boven ons uitgaat, waardoor we toch samen eruit moeten komen. Laten we dat proberen. En ik moet zeggen dat dat moment, toen ik dat zag, ik was er verder niet bij betrokken, ik was op deelnemen. Toen vond ik dat eigenlijk een hoogtepunt. Dat wij dat met elkaar konden. Dat we niet ons afzetten tegen die mensen, maar dat wij de verbinding wilden zoeken. Dat we ze wilden aankijken en brood geven en wijn. Als je verschillen wegmoffelt of als je maar gaat praten in algemeenheden, dan gebeurt er niks. Maar je moet zelf beginnen. Het contact zoeken. En dat gebeurde daar. Aangeven dat we samen mensen zijn die in wezen iets heel wezenlijks delen. Ik denk dat Xje, als ze daarbij was geweest, geglimlacht zou hebben. En ons uitdagend zou hebben aangekeken. Doe niet mee met dat wegkruisen van iedereen die anders is. Maar begin met die milde blik en het sprankje liefde. Amen. Zullen we samen danken en bidden en ons gebed besluiten met het Onze Vader samen. Vanuit een wereld, God, die zoveel niet lijkt op alles waar de Bijbel van droomt. Waar mensen zo tegenover elkaar staan. Of elkaar alleen maar willen doorstrepen. In plaats van te zoeken naar dat plaatje van Genesis, het plaatje van Jesaja, het plaatje van Openbaring. Een stad waar de kinderen dansen, waar jong en oud samen is. Maar niemand wordt weggeïkst. Dat we die droom blijven vasthouden. Of misschien beter gezegd, dat we die droom gaan beginnen. Door zelf te doorbreken wat zo gewoon lijkt te worden. Geef ons moed en kracht en inspiratie. Geef ons creativiteit om te kijken naar de blik van de ander. Aandacht te zoeken voor wat die ander beweegt. Door open te zijn, mens te zijn. Zo willen we bidden voor onze wereld. Stilstaan bij onze grote leiders, waarvan we steeds minder het gevoel krijgen dat ze de ander zien. De ander wordt meteen ingedeeld als verrader. De Oekraïners verraden de Russische roots, de Russische cultuur waar ze deel van zijn. Zou Poetin ooit echt met iemand gesproken hebben? Heeft Netanyahu echt gesproken, gekeken naar die Palestijnse moeder, die Palestijnse vader? We bidden dat we elkaar die ruimte gaan geven, dat we proberen dat te bewerken, hoe dan ook, op deze wereld. En vooral dat we niet zelf mee gaan doen met het doorkruisen, het weg-iksen van mensen. Dat we sterk zijn. En dat we onszelf bewaken om daar niet aan mee te doen. Laten we stilstaan bij al die mensen die zich zo door alles en iedereen doorgestreept voelen. Ook misschien in onze eigen kring. Mensen die het gevoel hebben dat ze er niet bij horen, dat ze er nooit bij horen, dat ze nooit gezien worden. Mensen die voortdurend tegen zichzelf aanlopen door wat hun in het leven overkomt. Psychisch, psychiatrisch. Maar misschien ook gewoon doordat ze net altijd het verkeerde op het verkeerde moment zeggen en daardoor altijd uitgelachen worden, weggestreept. Voor alle mensen die tegen zichzelf aanlopen omdat het niet goed met ze gaat. Mensen die zo graag anders willen, maar het niet lukt. Mensen die merken dat hun lichaam, hun geest, hun gezondheid, lichamelijk of in hun hoofd, hen in de steek laat. En voor alle mensen die om hen heen leven, laten we stilstaan bij alle mantelzorgers die het steeds weer proberen om open te staan, aandacht te hebben. Laten we stilstaan bij alle kinderen op de wereld die nog kunnen dromen van een toekomst, van we willen piloot worden of juf of dokter of zuster. Willen moeder worden. Willen dus generaal worden. Dat er mensen zijn die met hen mee willen dromen. Maar ook willen helpen om die droom op een goede manier in te vullen. Dat we daardoor ook zelf moed krijgen om de droom weer op te pakken. Laten we zo stilstaan bij onszelf in deze avond. Laten we stilstaan bij wat ons bezighoudt. Bij wat we misschien tegen niemand durven zeggen. Of laten we eenvoudig nu in onze gedachten alle mensen voor ons zien waar we ons zorgen over maken of waar we blij mee zijn. Zo willen we bidden. En om al onze gebeden slaan we als een mantel de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het laatste lied van de viering vanavond sluit aan bij de voeten van Ixje. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. Als inleiding op de zegen wil ik u graag een gedicht voorlezen wat ik vorige week op mijn gedichtenkalender, scheurkalender, tegenkwam, waarvan ik dacht, ja, dat is toch eigenlijk ook waar het vanavond om gaat. Het is een gedicht van Babs Gons, dat is de dichter des vaderlands. Ze maakt prachtige, heel toegankelijke gedichten, zoals dit. En dit gedicht heet Precies Goed. Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen, je vuist naar de hemel heffen, de tranen laten komen en zeggen, het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw, dik, dun, te groot, te klein, te lief, onaardig, omdat ik lelijk, eerlijk, direct, poëtisch, welbespraakt, te zichtbaar, onzichtbaar, kwetsbaar, onbegrepen, geprezen, omdat ik arm, trots en confronterend ben, daarom zeker. En dat de aarde je dan met haar zachte handen heel voorzichtig omhoog duwt en je op de wang kust en fluistert. Het is omdat je zo ontzettend mens bent. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon genoeg mens. Net zo mens als andere mensen. Precies goed. Dat de eeuwige ons mag zegenen om zo mens te zijn. Een mens die met andere mensen mens wil zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Thank you.